Met Nerds om tafel wordt al meer dan 3 jaar mede mogelijk gemaakt door ICT Group. De beste digitale transformator van 2022 en 2023. Je werkt er met meer dan 2100 toegewijde technische professionals en met meer dan 100 vacatures zit daar zeker iets voor jou tussen. ICT Group loopt voorop in industriële automatisering en digitale transformatie. En zo bewijzen ze al meer dan 45 jaar expertise in tal van branches. Maar ze zijn eigenlijk vooral benieuwd naar jouw ideeën. Hoe ga jij hun klanten helpen om bedrijfsprocessen efficiënter, flexibeler, eenvoudiger, veiliger en duurzamer te maken? Kijk op jobs.ict.eu. Be you, be one of us. ICT Group. In deze aflevering zijn we te gast op de 5e hackathon van Bunk. We spreken oprichter en directeur Ali Niknam over de toekomst van AI in de bankensector. En Ali El Hassouni en Anouk Muis vertellen hoe Bunk en Google samen nieuwe assistenten ontwikkelen. Welkom bij Met Nerds om tafel. We praten met
Sander.
Yes, en mijn naam is Randal Pelen en onze gastnerd van vandaag is Ali Niknam, want we hebben een speciale aflevering. Net als vorig jaar, als je goed hebt opgelet, waren we op de hackathon nummer 4.0 bij Bunk. Een bank die je misschien kent als een neobank of een tech startup, of daar is nog wel eens discussie
of
over.
Of van de regenboog.
Mij. Precies.
Vooral van de regenboog.
Ja, ja. En een app waarmee je bomen kunt planten. Nou, je weet wel waar ik het over heb. Ali is de oprichter daarvan. Oprichter ook van TransIP. Voormalig directeur van TransIP. Nu directeur van Bunk. In ieder geval een bekende in het wereldje van de tech. Welkom terug aan tafel. Leuk dat we dit weer kunnen doen op nu nummer 5. Hackathon nummer 5. Maar ik denk, als ik terugdenk aan de vorige aflevering, dan is er een vraag die ik jou had willen stellen, waarvan ik nog 12 maanden spijt heb gehad dat ik hem niet heb gesteld.
Nou, dan gaan we hoor.
Wat is je nummer?
Nee. Je hebt me net verteld dat je hooikoorts hebt, dus laat het even persoonlijk maar. Hoe is het met je droge ogen?
Met mijn droge ogen?
Ja, ik heb toen mijn ogen laten lezen. Oh, jij zei dat heb ik ook gedaan. Ja. En jij had er nog last van.
Ja, ik ben eraan gewend. Het is niet ideaal. Het lastige met dit soort dingen is, je kan niet AB testen.
Nee.
Dus achteraf had ik zoiets van, ik had beter LASIK kunnen doen. Mm-hmm. LASIK is met flapje, LASIK is zonder.
Ja.
Maar ja, we zullen het nooit weten. En ik moet heel eerlijk zeggen, de eerste paar jaar ja, is een beetje vervelend, maar op een gegeven moment alles went.
Ja, ik had die PRK-methode gekozen. Specifiek met het idee van, het herstel is iets langer doorbijten.
Ja.
Er moet iets dieper dal door. Ja. Maar aan het eind van het dal zijn je ogen wat steviger. Ik denk, nou ja, ik heb dus ook 2 jaar lang echt wel gedruppeld.
Ja.
En ik heb aan het eind van die 2 jaar ook gedacht, ja shit, als dit het is, dan baal ik eigenlijk wel een beetje.
Oh ja?
Maar het is voorbij. Het is gewoon echt genezen. Ja. Ja, ik ben echt volledig gewoon, mijn ogen doen prima nu. Ja. En ze houden zichzelf ook vochtig.
Ja.
Dat klinkt heel sexy goed. Trouwens. Oh, ja. Ja. Ja.
Nou, dus dit is voor mij helemaal nieuw nummer. Trouwens. Ik dacht, je laat het lezen en het is daarna klaar.
Dat maar is zo, maar een X percentage mensen heeft dan de rest van zijn leven last van droge ogen. Dat is een heel erg lang verhaal en dat weet precies hoe dat komt. Maar misschien moeten we daar een andere podcast over maken.
Ik had van tevoren ook al een beetje droge ogen. En dan moet je eigenlijk geen LASIK doen. Mm. Bleek achteraf.
Ja.
Famous last words.
Ja, dat werd mij dan niet meegedeeld destijds.
Als persoon die dit ook heeft gedaan, durf ik wel te zeggen, dan wint die ijdelheid het toch, of niet?
Van? Dat je geen bril hebt?
Nou ja, de mensen zeggen ook, je moet een gezond orgaan met rust laten.
Ja.
En ik dacht, ik moet van die bril af.
Nou, ik had dat niet zo. Ik vind een bril helemaal niet zo erg. Ik bedoel, ik doe nu een zonnebril op. Mm-hmm. Maar ik had dus best wel droge ogen. En lenzen deden bij mij niet zo goed. En ik had altijd lenzen in met sporten. En ik sport best wel veel. Mm-hmm. Dus dat was altijd een misère. Dus bijvoorbeeld, het is nu wintersportseizoen. Dan ging ik snowboarden. Mm-hmm. En dan na een paar uur, als ik mijn lenzen uit mijn ogen haalde, dan raakte ze gewoon in twee, zo droog was het. Dus dat was ook niet helemaal gezond. En ik dacht een beetje van of ik doe het nu. Toen ik het deed was ik geloof ik 31. Of ik doe het nooit meer. Want op een gegeven moment word je zo oud dat je ook weer een leesbril moet en allemaal andere dingen.
Ja.
Al met al ben ik tevreden dat ik het heb gedaan. Alleen wat ik zo graag had willen weten is hoe het was geweest als ik die andere methode had gekozen.
Ja, nou ja, dat kun je dus niet testen.
Nee.
Wat is er nog meer veranderd in een jaar tijd sinds we hier zaten? De vorige hackathon ging vooral over security. We zijn nu op zoek naar nieuwe AI-oplossingen. Wat maakt AI zo'n hip onderwerp voor Bunk?
Nou, ik denk dat het leuke aan Bunk is dat we vanaf het begin van het bedrijf er rekening mee hebben gehouden dat we echt veel met AI gingen doen. Toen was het nog lang niet zo hip and happening.
Noemden ze al AI?
Het heette toen meer machine learning volgens mij. En ja, de AI is nu een soort, net als cloud, een soort verzamelterm geworden voor alles. Maar we hebben dus heel veel data en ook heel veel gestructureerde data die je dan vervolgens weer makkelijker kan labelen, waardoor je met AI er heel veel mee kan doen.
Mm-hmm.
En we hebben in december afgelopen jaar met Bunk Update 24, een beetje kwijt, volgens mij was het 24, Finn gelanceerd, wat echt een heel gaaf ding is. En dus toen dachten we, nou, laten we dit jaar de hackathon maar over AI gaan.
Ja.
Zo.
En om nog even samen te vatten wat die hackathon inhoudt. Jullie nodigen nerds uit om hier te komen programmeren. Die geef je toegang tot allerlei testdata en aan, hoe heet het, Google Gemini volgens mij? Om als achterliggende techniek.
Google Gemini.
Dus het is ook echt een samenwerking met Google. Ja. En dan is eigenlijk de boodschap, als ik het een beetje proef.
Doe maar.
Probeer maar iets.
Ja. Doe maar.
Ja.
Ik heb gehoord dat er heel veel leuke ideeën zijn. Dus ik ga zo ik heb dus hooikoorts. Ja. Dat hoor je nu. Sorry luisteraar.
Ik hoor dit heel goed.
Ja. Maar ik ga met heel veel plezier zo kijken wat er allemaal geproduceerd is. Ik heb even weer een rondje gedaan. En het ziet er heel leuk uit. Het ziet er ook des hackathons uit voor de mensen die dat nog nooit hebben gezien. We zijn nu dus ongeveer 22 uur verder. Mm-hmm. En mensen zitten een beetje... Sommige mensen zijn in slaap gepleurd, in een stoel. Nou, het
is mijn hackathon ontmaagding om hier nu te zijn. Oh, ja? Dus ik ben heel benieuwd.
Heb je al een rondje gelopen?
Nee, ik kwam hier binnen. Ik ben de parkeergarage ingeleid en naar boven gelopen. Dus ik ben beschrijf het. Is dat dan?
Ja, dan moet je wel even lopen. Ja, het is hartstikke leuk. Dus blikjes energiedrank. Heel veel energiedrank. Sommige mensen zijn in slaap gevallen.
Ik hoop pizza's.
Ja, pizza's. Je ziet lege borden, je ziet mensen. Ja, het is gewoon echt... Ik vind dat heel erg leuk. Er is gewoon flink geklust. En mensen zijn ook heel trots. Ik zie een paar mensen in de kantine zitten die al aan het presenteren zijn wat ze hebben gemaakt.
Die staan al te shinen.
Dus ik... I can't wait.
Het gerucht gaat dat je zelf ook kunt programmeren. Heb je zelf nog de hand uit de mouw gestoken?
Nee, niet dit keer. Vroeger, de eerste paar hackathons deed ik ook nog wel mee. Hadden we ook een teampje en dan deed ik ook nog wel mee. Maar dit keer niet. Ik ben ook nog maar net terug uit New York. En ik zit ontzettend in mijn jetlag. Dus, en bovendien kan ik helemaal niet meer mee met de jonkies. Ik ben inmiddels ook al oud en verlept. Dus helaas.
Ja. Hey, AI is zo'n hot topic. Gebruikt Bunk dit nou vanwege de hype? Of zijn er problemen die je eigenlijk eerder op had willen lossen, maar nu pas kunnen?
Nee, Bunk gebruikt dit al heel lang. Al lang voordat het hype was, zoals we net zeiden. Mm. Voordat het misschien zelfs AI heette. We gebruiken het al jarenlang om onze gebruikers veilig te houden. Om het geld van onze gebruikers veilig te houden. En het is ongeveer 2,5 keer effectiever dan zeg maar, de andere methodieken. Het is niet waterdicht.
2,5 keer effectiever.
Het is 2,5 keer effectiever. Dus minder false positives, minder false negatives. Qua transactie monitoring, dat soort zaken.
Dan wat mensen tot nu toe hebben kunnen bouwen.
Ja.
Ja.
Ja. Ah. Dus dat is echt heel erg fijn. We zijn bezig met een paar geheime AI-projecten. Daar ga ik je niks over vertellen. Dan moet je naar een Bunk-update komen.
Slim trucje dit. Dit kan elk bedrijf zeggen.
En afgelopen Bunk-update is eigenlijk meer door toeval. We hadden een van die projecten, was intern, dat heette Finn. Hadden we het idee van, hey, wat als we nou al die data in een model, in een generative AI-model gooien? Wat voor vragen zou je dan kunnen stellen? En er kwam heel veel onzin uit, in alle oprechtheid. Maar er kwamen ook al hele fascinerende antwoorden uit. En toen hebben we besloten om het live te gooien. En eigenlijk doet dat het best wel goed.
Kun je iets vertellen over de data die daarin ging?
Nou, jouw data gaat erin.
Al mijn data?
Ja, al jouw eigen data gaat in jouw eigen model.
Mm-hmm.
Dus je ziet niks van andere mensen. Mm-hmm. We hebben een eigen omgeving. Dus dat is ook weer dus Bunk.
Ja.
Privacy staat voorop. We maken een eigen model aan op basis van jouw data. Waar we dan queries op loslaten.
Maar data is in dit geval transacties, saldo's. De kaarten die ik heb, de rekeningen die ik deel.
Ja, de
maar niet zozeer de inhoud van dat gesprek.
Wat bedoel je met de inhoud?
Nou, Finn, als ik het goed begrijp, is... in zekere zin een chatbot.
Het is een bot waar je vragen aan kan stellen.
Bot waar je vragen aan kan stellen. Wat is het verschil? Chatbot of een bot waar je vragen aan kan stellen?
Nou, ik denk dat een chatbot vaak een misnomer is voor een vervanging voor support.
Ja.
En dat is niet wat... We hebben gewoon support. Dat staat er los van. Misschien mergen dat op een dag. Dat zou kunnen. Maar support staat er los van. En Finn is juist bedoeld om dingen te zeggen als... Hoe doe ik het qua budgettering? Hoe verhoudt mijn budgettering vergeleken met vorige maand?
Waar blijft mijn geld?
Waar blijft mijn geld? Wat is een restaurant vlakbij waar ik die mijn vrienden aanbieden? Of aanraden, niet aanbieden, aanraden. Wat is de laatste keer dat ik in New York ben geweest? Wat is de plek waar ik het liefst naartoe ga? Nou, dat soort vragen kun je allemaal... Het zijn best wel handige dingen, vind ik. Mm. Die je zou willen weten. Die verder gaan dan alleen maar... vindt een transactie 3 maanden geleden dus de 10 en de 15 euro.
Ja. Kun je restaurants vinden op basis van transacties?
Ja. Ja, dat kan al heel lang bij Bunk.
Dat vind ik vet.
Ja, heb je de Activity Map wel eens gebruikt?
Ik heb de Activity Map nog nooit gebruikt.
Ik denk dat je de Activity Map moet gebruiken.
Sander, je hebt de Activity Map wel gebruikt.
Nee, ik heb de Activity Map ook nog nooit gebruikt. Dus
ja, het is geweldig. Ik denk dat de... perceptie van wat de bank is, moet je bij de voordeur achterlaten op het moment dat je bij Bunk naar binnen loopt. Mm-hmm. En je moet ervan uitgaan dat wij ons best doen om onze gebruikers te helpen met hun day-to-day leven. En dus hebben we heel veel van die day-to-day problemen opgelost. Dat begon met de allereerste versie van Bunk. Dat ging over geld terugvragen. Mm-hmm. Want ja, wij vonden het heel gek van oké, meestal ga je ergens eten en dan krijg je nog een dientje van iemand. Betaalverzoek. Mm-hmm. Wij waren de eerste, later kwam Tiki Pas.
Er was een tijd dat allemaal heel ingewikkeld was.
Ja, precies. Wij hebben een beetje die vooruitstrevendheid door redelijk wat muren heen gebroken. Mm-hmm. Dus nou is het wat algemeen. Maar dat DNA zit nog steeds in het bedrijf. En dat zie je dus ook terug in de Activity Map, in Finn, in al dat soort zaken. En als je Bunk gebruikt alleen maar als een traditionele bank... Ja, dan doe je jezelf tekort.
Dan doe ik mezelf misschien tekort. Want ik heb inderdaad wel Bunk en mijn VVE draait daarop. En ik heb er zelf een rekening op staan. Ik vind het heel makkelijk dat ik direct kaarten kan bijmaken. En ook dat werkte. Ik was, anekdote, in Canada op vakantie. En ik had netjes bij mijn bank een creditcard aangevraagd. Meegenomen, niet geactiveerd. Ik zit daar in Canada, dus ik ga mijn bank bellen. Maar dat kan dus niet. Hè? Nee. Dat kan niet. Dan gaan ze je een brief opsturen met daarin een code. Ik zat daar met een kaart waar ik niks aan had.
Van overstappen naar Bunk? Ik hoor het al.
Jullie hebben mijn leven toen gegeven. Ja. Ik heb dus een Bunk-rekening ook. Ik heb gewoon een kaart aangemaakt. Werkte overal vlekkeloos. En dat was echt chapeau. Serieus. Dat werkte echt lekker.
Dit soort dingen. Dus echt normale mensen met echte problemen. Daar besteden we heel veel tijd en aandacht aan. En dat gaat niet vlekkeloos. Want we lopen ver voor op iedereen. Dus ja, er zit ook wel eens een bug in. Maar al die keren dat we iemand zoals jou... en je bent niet de eerste die het vertelt, dit hoor ik heel vaak... uit de nood redden, ja, dat is gewoon heel erg fijn. En dus ik zou eigenlijk willen adviseren... probeer die Activity Map, die is echt leuk. Die is echt leuk.
Oké.
Ja.
Hoe kijk je naar support in vergelijking met AI? Ik merk namelijk om mij heen dat als mensen zeggen... ik heb me een chatbot gebruikt, je zegt... Finn is eigenlijk een chatbot... dat de eerste reactie van mensen vaak is... Ja, maar dan wordt het zo onpersoonlijk van.
Ja.
ChatGPT voelt niet als een mens. Toch is dat helemaal de hype en wil je er dingen mee doen. Maar ik kan me voorstellen dat Finn toch ook heel abstract kan voelen. En meer als een tool die je gekke dingen wil laten zeggen voor de grap. Daarna eigenlijk een beetje vergeten uit het oog verliefd. Hoe kijk jij daarnaar?
Ja, kijk, het is een tool bedoeld om het leven makkelijker te maken. Mm-hmm. En het is geen echt mens. Dat pretendeert het ook niet. Dat heeft nadelen. Het heeft ook voordelen, want het kan dus bijvoorbeeld... Finn, vind die ene plek waar ik was met Sander 3 jaar geleden ergens in de VS. Nou, een normaal mens kan dat niet. Die kan niet door jou 100.000 transacties zoeken. Kan Finn dus wel. Hmm. Dus het is voor mij is het een valse tegenstelling. Als je zegt van ja, maar Finn is geen mens, dus het voelt onmenselijk. Zeg ja, dat klopt. Ja,
een auto
is ook geen paard en wagen. Ja, ja. Nee, ja. Ja, dat klopt. Uh-huh. Ja, als je op wintersport wil gaan, dan weet ik vrij zeker dat je liever met een auto gaat dan met een paard.
Ja. En als we het hebben over support?
Ja.
Dat zal op den duur toch ook... Je zegt net, Finn wordt op een dag wellicht geïntegreerd met de supportafdeling.
Ja, wellicht.
Zelfde uitdaging.
Wellicht. Maar ik denk, kijk, een machine kan simpelweg dingen doen die een mens niet kan. En een mens kan dingen doen die een machine niet kan. En ik denk dat het de kwestie is van de juiste machines, mensen, apparaten, tools inzetten voor de juiste problematiek. Mm-hmm. Er zijn best wel veel vragen die wij krijgen van mensen die nog maar net bij Bunk zitten. Dingen als hoe activeer ik mijn pas? Of waar vraag ik een ding aan? Of wat is mijn IBAN? Of die dingen kan Finn prima beantwoorden.
Dus als ik jou vraag, hoe voorkom je dat mensen dergelijke tools in de toekomst als onpersoonlijk gaan ervaren? Dan zeg je eigenlijk tegen mij, het is niet persoonlijk. Dus je hoeft het ook niet als persoonlijk te ervaren.
Precies.
Het is een tool die je gebruikt.
Het is een tool. Ja. En het helpt je vooruit of het helpt je niet vooruit. En als je niet helpt, dan moet je hem wegdoen. En als het wel helpt, nou ja, dan nothing's perfect.
Ja. Hoe zie jij de toekomst van AI in de banksector?
Ja, dat weet ik niet, man. Dat is zo'n algemene vraag. Ja, Jezus, wat verwacht je nou van me? Maar wij zijn er heel erg mee bezig. We zijn er heel erg mee bezig qua veiligheid. Dat is altijd een groot ding voor een bank. En wij zien dus ook dat het voor ons al jaren vruchten afwerpt. We zijn er heel erg mee bezig met Finn. Dat is een beetje verzamelnaam voor alle gebruikersfacing tools die wij maken om het leven makkelijker te maken. Nou, daar zien we aan het gebruik dat mensen het eigenlijk echt best wel leuk vinden. Mm-hmm. Ook al staat het in de kinderschoenen, want toen we lanceerden zeiden we, nou jongens, het is eigenlijk een interne demo. Maar ja, het ding geeft best wel verrassende antwoorden, dus ga er vooral mee spelen. Ja, kijk maar of je het ook leuk vindt.
Nou, er is wel enig lef voor nodig om dat aan de buitenwereld te laten zien natuurlijk. Er zijn voorbeelden geweest waarin chatbots hele nare dingen hebben gezegd. Ja. En dat die, of large language models moet ik eigenlijk zeggen, kan me ook voorstellen dat je daar terughoudend van wordt.
Ja, maar ja, kijk, weet je, het is bij Bunk is het een beetje zo, we hebben veiligheid, zeg maar, dus toegang, je geld, dat soort zaken. Mm-hmm. Dat staat bij ons heilig. En alles erbuiten. Het is ook innovatie. Dus als je gaat zitten wachten tot er helemaal niks misgaat, dan ja.
Dus wat je eigenlijk zegt, is als die chatbot een keer een gek ding zegt, dat misschien een beetje pijnlijk is of zo. Ja. En het komt dan ergens op internet. En dan,
nou, we gaan het fixen.
Ja, precies.
Ik weet niet hoe jij in elkaar zit, maar als ik een bedrijf leid, dan heb je ook kans dat ik een keer bij mezelf zit. Ja. Zolang die geen hele gekke dingen zegt, maar een klein beetje gekke dingen, ben je wel weer in het nieuws. Ben je wel degene die aan het innoveren is. Ben je wel,
ik denk dat Bunk genoeg in het nieuws komt. Dus ja,
daar heb je ook wel weer een punt. Hey, ik heb de luisteraars van onze podcast gevraagd om vragen in te sturen. En ik herkende daar een grappig thema. Op het moment dat mensen aan AI denken, denken ze ook aan heel veel energieverbruik.
Ja.
En dat heel erg vervelend is, want heel veel energie verbruiken, terwijl we met een klimaatverandering te maken hebben, vinden mensen intrinsiek eng.
Ja.
En dan zeggen ze tegen mij, is het niet ironisch dat een bank die zo bezig is met bomen planten, ook techniek gebruikt die zoveel energie verbruikt?
Ja.
Zie je daar een tegenstelling?
Helemaal niet.
Hmm.
En ik zal je vertellen waarom. Eigenlijk vanaf dag 1 gebruiken al onze datacentra groene stroom. Dus je hebt energieverbruik en je hebt energieverbruik. Bij dat ons is het dus energieverbruik. En het tweede wat heel veel mensen vergeten is, het alternatief is dat een mens dat soort dingen moet gaan doen.
Mm-hmm.
Nou, welk van de twee gebruikt meer energie, denk je? Als we met z'n allen weer in de file staan op de A2 's ochtends. Om de knoppen te drukken. Dus we moeten dan ook appels met appels vergelijken. Klopt het dat energie gebruikt? Ja. Doen we dat zo groen mogelijk? Ja. Is het meer of minder dan het alternatief?
Mm-hmm.
Nou, ik heb daar geen wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Maar ik durf redelijk te beweren dat een chip die een paar seconden lang wat berekeningen doet, zeer waarschijnlijk minder energie gebruikt dan een mens die geboren moet worden, opgevoed moet worden, moet eten, moet drinken, moet sporten, moet wonen, moet transporteren, et cetera, die hetzelfde werk doet met de hand op een duizendste van de snelheid.
Ja, precies. Maar ik ga niet de Bunk helpdesk bellen om te vragen, waar was ik 3 jaar geleden met Sander in New York, of met mezelf, dat is gek, in New York om een restaurant te bezoeken. En dat zijn vragen die kan ik de chat, dus het is wel extra functionaliteit toch, die je dan introduceert?
Dat is waar. Dat is waar.
En ik ben er heel blij mee hoor, maar ik snap wel. Ik snap de vraag.
Dus dat is waar. Ja.
Dus ik.
Dan als je ermee begaan bent, dan stel je die vraag niet. Ja, wordt precies. Er ook geen energie gebruikt.
Ja.
Hey, laatste vraag die ik zou willen stellen, die komt van Martijn V. Die zegt, is eigenlijk twee vragen in één. Hoe komt het dat ik nooit iets win bij dat stomme rad van Fortuin? En maak ik meer kans als ik zelf aan het rad draai in plaats van dat ik op de knop
draai? Nou, dan heb je echt heel veel pech. Want ik speel zelf ook. En vorige week heb ik nog 3 keer gewonnen. 3 keer op rij.
Oeh,
wow. Dus blijf het gewoon proberen. Het maakt geen fluit uit of je aan het rad draait of zelf op het knopje drukt. Blijf gewoon draaien. Nee, we hebben ook de winkans toevallig 4 weken geleden verhoogd.
O jee.
Dus, maar dat heb je niet voor.
Maar niet voor Martijn V. zo te horen.
Nou ja, zeker.
Alleen ik voor denk, Martijn niet. Ja.
Nou, Martijn, niet zeuren. Hop, draaien, je wint vanzelf. Ik weet het zeker.
Nou Ali, bedankt dat je deze hackathon met ons af wilde trappen. Wij gaan zo verder praten met Ali El Hassouni en Anouk Muis. Ali is van Bunk en Anouk is van Google.
Hartstikke leuk.
Jullie hebben een strategische samenwerking met Google Gemini en jullie werken hier ook samen op de hackathon om daar mooie dingen mee te maken. Dus ik ben heel benieuwd wat zij zijn tegengekomen en wat zij gaan maken. Dankjewel.
Ik ook. Graag gedaan. Leuk dat ik er weer mocht zijn.
Zeker. We hebben Ali Neknam gedag gezegd en dus een kleine wisseling van de wacht. We hebben nu aan tafel Ali El Hassouni. Hij is PhD in Artificial Intelligence en Head of Data bij AI voor Bunk. Een hele mond vol. Hoe leg je uit op verjaardagsfeestjes wat jij doet?
Ik gebruik data om leuke dingen te doen. Denk aan zelfrijdende auto's bijvoorbeeld. Daar worden deze technieken voor gebruikt. Maar ook gewoon leuke features zoals Finn.
Mm-hmm.
Ja, allemaal leuke algoritmes toepassen om het leven van onze gebruikers makkelijk te maken.
Maar dat is niet alles wat jij doet, want ik heb Bunk nog niet gehoord over zelfrijdende auto's bouwen.
Nee, dat is inderdaad een analogie wat betreft AI voor een AI toepassing die mensen kennen, zeg maar.
Ja. Hey, welkom aan tafel. Leuk dat je mee wilt doen. Ik heb alleen een groot probleem ontdekt waarvan ik denk dat het jou aan het hart moet gaan. Jij wordt continu Ali 2 genoemd.
Ja.
Er is niks aan te doen. Nee. Hoe voelt dat?
Ja, op een gegeven moment weet je daaraan. Het is gewoon puur praktisch. Uh-huh. Zodat we geen communicatieproblemen hebben.
Ja.
Maar op een gegeven moment krijg je allemaal andere nicknames. En dan gaan we dat gebruiken.
Ja. We hebben ook Anouk Muis meegenomen. Jij werkt bij Google. Wat voor werk doe jij?
Ik werk als de Derbis Customer Engineering Manager. Maar mm-hmm. wat het eigenlijk inhoudt is dat ik onze klanten help om nieuwe technologieën als GenAI in hun organisaties te gebruiken. Dus dat gaat van zelfrijdende auto's, zoals Ali net noemde, tot projecten als Finn.
Ja. Ja, en als je het hebt over jullie klanten, wat voor personen hebben we het dan? Bedrijven, mensen?
Onze klanten zijn inderdaad bedrijven en dat gaat van de publieke sector, dus overheden, digital natives zoals we die noemen. Dus, mm-hmm. dus bedrijven die eigenlijk al in een digitaal tijdperk mm-hmm. begonnen zijn, en maar ook traditionele enterprises.
Ja. Nou, Google staat nu natuurlijk bekend om het large language model Gemini. Dat is een beetje de, ja, zoals ik dat ervaar, misschien tegenhanger voor OpenAI, ChatGPT. Is dat ver om te zeggen? Of... Het heette eerst Bard, toch? Wat is er aan de hand?
Dit is inderdaad nu allemaal onder de noemer Gemini. Het grote verschil tussen Gemini en eigenlijk alle andere modellen die we nu in de markt zien, is dat Gemini het eerste model is dat vanaf de grond af multimodaal gebouwd is. Nou, wat betekent multimodaal?
Goeie vraag, dank je. Kan je gewoon je gang laten gaan.
Ik ga even naar het toilet. Ja.
Als we net... sorry. Als we kijken naar hoe wij traditioneel op school leren, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dan zie je dat we hebben het eerste uur wiskunde. En dan hebben we misschien vergelijkingen op een schoolbord. En het tweede uur hebben we geschiedenis. En dan hebben we een tijdlijn aan de muur hangen. En daarna hebben we een uurtje Frans. En dan gaan we woordjes leren. Maar het is allemaal in silos.
Ik
krap
nu een hele rits aan trauma's bij mij open, merk ik. Dat kan ik me nog levendig herinneren, ja.
Het is voorbij. Je hebt je diploma volgens mij.
Dat
dus
klopt.
Laat het rusten. maar als je kijkt hoe wij als mens leren op het moment dat we geboren worden. Een nieuwgeboren baby, die heeft zijn smaak en zijn zicht en zijn... en die maakt een beeld van de wereld op basis van al die input. En die denkt niet in... zichttaal of gehoor. En wat je voorheen altijd zag, is eigenlijk ieder model tot nu Gemini was opgebouwd in één modaliteit, in één mode. Dus bijvoorbeeld, nou ja, de Frans was dan bijvoorbeeld code of tekst of beeld. En dan helemaal bovenaan werd dat samengesmolten. Wat we met Gemini gedaan hebben, is vanaf de grond af multimodaal getraind. Dus de intuïtie die zo'n model heeft tussen verschillende modus, is stukken hoger. Wat betekent dat in de context van Finn bijvoorbeeld? Is dat als je naar transacties kijkt en naar tekst en misschien heb je beeldinformatie van gebruikers, van Eva, heb ik net geleerd, dan kun je daar veel sterkere lering uit trekken.
Was dus Eva de naam van de standaard klant die jullie voor Bunk hadden verzonnen? Dit kan me nog herinneren.
Klopt, ja, precies.
De eikpersoon.
En dan jullie samenwerking. Want er is een hackathon. Jullie zeggen dit jaar voor het eerst. Die is echt in samenwerking met Google. Ali, wat hebben jullie, waar hebben jullie zoal aan gewerkt?
Ja, een hoop dingen. We hebben dus een hoop mensen over de vloer. Die krijgen allemaal toegang tot Gemini. En synthetische data die wij gemaakt hebben voor ze. En ze mogen aan de slag. Ze mogen leuke dingen bouwen. Ze mogen dingen bouwen die te maken hebben met duurzaamheid. Maar ook features voor de app. En het doel is om Finn beter te maken. Voor Eva.
Ja. Dus, je hebt ook aan de wieg gestaan van Finn. Klopt dat?
Ja, klopt helemaal.
Hoe is dat gegaan?
Finn bestaat al een tijdje. We gebruikten het intern als een chatbot die we gebruiken als werknemers van Bunk. Het wordt gebruikt voor efficiëntie, om dingen op te zoeken op een slimme manier, om vragen te beantwoorden. En op een gegeven moment werd het zo goed dat we dachten, nou, misschien is de volgende stap user facing.
Nee, maar wacht even. Eén stap terug. Jij zegt, het werd al gebruikt voor vragen. Maar dat is natuurlijk een keer ontstaan. Je hebt een keer achter je computer gezeten. Je denkt bij jezelf, ja, zou dit kunnen?
Ja.
En dan weet gewoon, voor de grap, hoe heb jij dit aangepakt?
Wij zijn al heel lang bezig met AI bij Bunk. In 2016 waren we al bezig met fraudedetectie aan de hand van AI. En het werkte heel goed. Dus
werkte
AI
jij toen?
Ja.
En had je ook AI al in je functietitel staan?
Ja.
Nice.
Dus we gebruiken altijd al AI. Alleen AI is beter geworden over tijd. En op een gegeven moment heb je dus generative AI. Dat is gewoon beter geworden. Mm-hmm. En toen ChatGPT uitkwam, toen gebruikten we al GPT-3. En dat is de voorganger van GPT-4, zeg maar. Mm-hmm. De huidige ChatGPT. Dus we kenden het al. Alleen het werd zo goed dat we dachten, oké, maar nu kunnen we dingen gaan bouwen voor onze klanten. Waar ze wat aan hebben.
Ja.
En bij ons was dat, dat soort beslissingen nemen we gewoon binnen no time. Dat is vrij zelfsprekend.
We hebben net Ali ingesproken. Die heeft eigenlijk ook zoiets van, ja, weet je, als je voorop wil lopen, dan moet je dat soort dingen gewoon gaan proberen.
Ja.
En als er een keer een foutje tussen zit, ja, dan is dat vervelend. Maar dan gaan we daaraan werken. En ja, tot die tijd, het hoeft niet perfect gelanceerd te worden, zeg maar.
Ja, klopt. Ja. Dus onze aanpak, het is wel veilig. Het is safety by design, privacy by design. Dus daar houden we wel rekening mee.
Hoe doe je dat?
In eerste instantie bouwen we dus een systeem waarbij je dus human in the loop hebt. Dus alle dingen die Finn zegt of vertelt, die worden dus één keer gecheckt door een medewerker van Bunk. Dat is dus de eerste versie die we intern hebben gebruikt.
Trouwens, Sander die vroeg net, hoe is het om op een hackathon rond te lopen? Voor hem is dit de eerste hackathon, voor mij niet. Er kwamen net mensen in een hoodie als tijger en als panter volgens mij voorbij.
Klopt.
En die zagen eruit alsof zij 48 uur niet geslapen hebben. Dus die sfeer is ongeveer waar wij nu uit de glazen kamer in deze vergaderruimte naar moeten kijken.
Ja, klopt. Maar dus op een gegeven moment worden de antwoorden zo goed dat we zeker weten, oké, dit kunnen we nu echt gaan lanceren voor onze gebruikers. En dat is wat we dus gedaan hebben afgelopen december.
Ja, want het klinkt een beetje alsof er in de markt een moment was dat eigenlijk iedereen met die large language models aan de haal ging en dacht, ja, deze dingen zijn nu goed. Iedereen heeft het er ook over. Dus laten we eerlijk zijn, het is ook wel een beetje een hype.
Ja.
Maar daarna ook op zoek gaat naar problemen om daarmee op te lossen.
Ja, precies.
En jij zegt, we hadden dit al langer draaien. Maar ik heb dus moeite om mij voor te stellen welke data ik daarin kan gooien en welke vragen ik dan moet verzinnen. Want daar zit een wezenlijk deel van de creativiteit.
Ja, precies. En dat is inderdaad de kern van het probleem. En daar zijn generative AI modellen dus beter in geworden de afgelopen jaren. Dus in 2019 gebruikten we het voor problemen zoals marketing. Vrij simpele problemen. Mm-hmm. Dus goede content genereren en dat soort vraagstukken. Maar op het moment dat je te maken hebt met wat complexere vragen, zoals een customer support vraag. En dan heb je sterkere modellen nodig. En dat zijn dus de nieuwere modellen die het afgelopen jaar zijn ontstaan. Dus OpenAI, Google, noem maar op.
Ja. Jullie werken samen als Google. Ik heb je net horen vertellen over GPT-3. Hoe is die samenwerking met Google ontstaan?
We werken al heel lang samen met Google. En op een gegeven moment, we hebben ook regelmatig meetings. Delen we onze voortgang en komen zij ook met voorstellen. En op een gegeven moment hebben we verteld van we zijn bezig met generative AI.
Wat doet Google nog meer voor jullie?
Allerlei dingen, marketing. We gebruiken allerlei tools. Google Maps, Google Workspace.
Looker.
Ja. Leuke producten. Looker is de analytics tool die we intern gebruiken. Okay. Een van de dashboarding tools die er zijn. En we werken gewoon nauw samen aan bepaalde vraagstukken. En op een gegeven moment was generative AI aan de beurt. En zij zagen dat we ook vrij ver waren al. Mm-hmm. En toen werd het een hele, hele goede samenwerking.
Hoe kijk jij daarna aan, Hoek? Want jij zit te glimlachen terwijl die dit zit te vertellen.
Ja, je moet je voorstellen, voor ons binnen Google, eigenlijk waar alle large language models begonnen zijn, is in 2017 met het paper Attention is All You Need. Ik denk dat de meeste luisteraars daar inmiddels ook van gehoord hebben. En vanaf dat moment hebben wij binnen Google in heel veel producten die, denk ik, jullie als consument ook elke dag gebruiken, die AI geïmplementeerd en dit soort projecten gebruikt. Je kan je voorstellen bijvoorbeeld, we hebben Magic Eraser. Op het moment dat jij een foto neemt voor je Instagram en je staat op de Dam, dan zitten er allemaal vervelende andere toeristen in je shot. Die halen we weg.
Er zijn een boel vervelende toeristen in Amsterdam. Daar heb jij wel een goed punt. Helemaal mee eens.
Dus dat lossen we op. Maar ook in search, in advertising. Er was een hoop generative AI wat je eigenlijk achter de schermen al gebruikte. En wat we binnen Google Cloud doen, is diezelfde technologie aanbieden aan eigenlijk al onze klanten. En het leuke is wat jij net noemde, van het zit hem eigenlijk in de creativiteit van wat doet iemand daar dan mee? Mm-hmm. Ik denk als je nadenkt over wat kan generative AI toevoegen, als je het heel hoog overneemt, zijn het twee dingen. Je kan je businessprocessen beter maken, efficiënter. Waar doe je repetitieve dingen? Waar zijn mensen mee bezig? Wat niet lekker werkt? Dat is een grote. En de tweede is de interactie met je klant. Dus wat wil ik als Bunk-gebruiker hebben? Nou, ik kwam net op de fiets hierheen. Dit is heel inefficiënt, maar ik kijk altijd in mijn postbus op het moment dat ik de deur uitga. Zou ik eens moeten omdraaien?
Ja.
En er lag een blauwe envelop. En heb ik weer. Die mij erop attent maakte dat vanaf 1 maart we onze belasting allemaal in moeten gaan vullen.
Maar je hebt hem wel opengemaakt tegelijk.
Ik heb hem, ja.
En dan doen we weer terug in het postvakje.
Ja, exact. Ja, die precies. Ligt daar nu open. Toen zat ik te denken op de fiets hierheen. Ja, dit zijn dus precies dingen waar op het moment dat Bunk bijvoorbeeld... Hoe maak je nou echt de klant blijer? Wat ik te gek zou vinden, is als ik aan Vin kan vragen... jij weet wat ik uitgeef elke maand. Jij weet mijn patterns. En je hebt informatie die publiekelijk beschikbaar is. Dus bijvoorbeeld wat ik zou kunnen vragen is... heb ik recht op zorgtoeslag? Nou, dat zijn antwoorden waarvan ik denk dat je met generative AI... echt waarde kan toevoegen voor de klant. En voor jou, voor Eva in dit geval, of voor Anouk. Maar het leuke vanuit de samenwerking voor ons als Google... is dat die problemen... Ali kent zijn klanten het beste. En dat is anders voor een retailer... of voor iemand die voor de fietsenmaker op de hoek. En het gave met generative AI... het is, je noemde het net een hype. Ik denk wat hier echt anders aan is... dan andere technologieën die we in het verleden hebben gezien... is dat de barrier to entry zo laag is... dat iedereen meedoet. En de waarde zit hem dus echt in... hoe goed ken je je klanten? Wat is...
Ja, ik herken dat wel. Ik hoor ineens iedereen om me heen ook al inderdaad aan de slag gaan met die modellen en vragen stellen. En volgens mij zijn al mijn collega's ook al hun teksten al aan het laten schrijven. En doet niemand dat meer zelf. Ook mensen die helemaal niet zo heel tech-savvy zijn, die echt wel die weg weten te vinden. En dat verbaast mij wel, hoor. Ik had gedacht, nou, dat moet langzaam inbedden. En mensen moeten een beetje aan wennen. En dan op het moment dat je oma erover hoort of je vader. Of dan weet je echt, nou, nu hebben we het wel gemaakt. Maar dat is loeisnel gegaan. Dat is echt... Dat hoor je. Herken je dat, Randal?
Het is heel leuk dat als je het op het journaal ziet en je gaat vervolgens naar een website en je krijgt een heel simpel, dat is ook de eigenlijke winst van ChatGPT destijds is geweest, dat ze die chat interface als eerste hadden gebouwd en op die manier ook de boel publiceerden. Het is gewoon heel logisch om in een chatvenstertje te gaan zitten typen, op enter te duwen en op reactie te wachten. Terwijl de interfaces daarvoor, voor zover ik weet, voor large language models heel anders waren. Dus je kunt er gratis heen. Je hebt het op het journaal gezien. Je kunt het ook proberen. Nou, eerst ga je een beetje klooien en eerst ga je een beetje gekke grapjes maken. Maar ja, op een gegeven moment stel je een keer een serieuze vraag en dat antwoord is iets te goed. Ik zie ook mensen die dagelijks recepten daar laten maken. Pro tip, doe niet blind wat er in dat recept staat. Want als er een paar keer een klein foutje in slaapt, dat kan je hele gerecht verkloten. Maar ja, tuurlijk herken ik dat. Sterker nog, ik doe het zelf ook heel vaak. Ik ben er dol op. Ik heb ook voor deze aflevering gezegd tegen ChatGPT, ik heb die gasten verzin 10 vragen. Nou, 2 daarvan zijn heel bruikbaar. De rest moet compleet herschrijven of negeren. Maar je bent in ieder geval van een blanco pagina naar iets toegekomen. Dat is hoe ik het gebruik, ja.
Ik ben dan wel benieuwd, hè, of je nu in de Bunk-app ook al ziet dat mensen dit heel veel gebruiken of het toch een beetje spannend vinden. Ik kan me voorstellen dat er wel verschil zit tussen... Ik vraag om een goed recept en dat wordt 9 van de 10 keer goed beantwoord. Of ik vraag inderdaad, heb ik recht op zorgtoeslag? Ik weet niet of dit voorbeeld al kan. Maar het voelt wel heel persoonlijk om dat aan zo'n bot te vragen. En dat brengt heel veel vragen met zich mee. Nou, jullie zeggen al, het is gebouwd met privacy in het achterhoofd. En dat, maar dat is één ding dat zo is. Twee dingen is dat je het als klant ook moet weten en moet leven. Het kan me voorstellen dat het best wel spannend is. Zie je dat terug of dat
Het is Finnish meer dan 500.000 keer gebruikt sinds december. Er zijn meer dan 500.000 vragen gesteld aan Finn. En ik denk dat het vergelijkbaar is met ChatGPT. De lancering was ook vrij spannend voor iedereen. Mm-hmm. En hoe we zien dat mensen die het gebruiken, die gaan het steeds meer gebruiken. En hoe beter de antwoorden zijn, hoe meer men het gaat gebruiken. En de vragen verschillen van hoeveel geld heb ik staan op mijn rekening tot... waar kan ik op besparen? Tot waar heb ik vorig jaar een bril gekocht? Weet je? Het is nog niet perfect, maar de antwoorden zijn vaak best wel goed. Dat ik denk van wauw, dit is heel snel gegaan in 2 jaar eigenlijk.
Ja, en misschien iets wat ik daartoe wil voegen. Want het is wel, ik vind het wel belangrijk om die distinctie te maken. Ik denk als je het over een ChatGPT hebt, dat is 1 model. Getraind publiekelijk voor de consument ook echt. Ik denk wat je ziet voor bedrijven die GenAI inzetten. Het model is niet altijd exact het model zoals je dat in een consumentenomgeving gebruikt op een ChatGPT. Ik denk de term shadow AI die we nu steeds meer horen gaat eigenlijk over medewerkers in een bedrijf die zeggen hey, ik heb een tabje met ChatGPT open. Dat wordt gevaarlijk op een gegeven moment. Je wil niet een ziekenhuis leiden en zeggen hey, hier is mijn patiëntendata. Wat is de diagnose? Nee, liever niet publiekelijk. Dus ik denk dat het heel belangrijk is om wel even uit te lichten dat als je kijkt naar dit soort vragen van heb ik recht op zorgtoeslag, als we daar even bij blijven. Er zijn een hoop methodieken die er gebruikt worden in een omgeving zoals Finn is geïmplementeerd, waarin je... je kan technieken gebruiken als RAGs bijvoorbeeld. Daar zie je ook een hoop over nu al. Waar je eigenlijk zegt tegen je model, nou, in plaats van je bent op alle informatie uit daar getraind en kan dus heel goed generieke antwoorden mm-hmm. geven. Kun je een model ook vertellen, hey, ik wil dat je naar deze specifieke informatie
echt
kijkt.
Diepte in.
Ja. En ik wil bijvoorbeeld de source weten van die informatie. Dus op het moment dat ik vraag van heb ik recht op zorgtoeslag en ChatGPT zal misschien zeggen, het geeft altijd een antwoord als je het niet op een bepaalde manier tuned. Dus het antwoord wordt ja of nee.
Ja.
Terwijl op het moment dat ik dat integreer in een applicatie en dat als bedrijf goed opzet, kan ik zeggen, ik wil dat gebaseerd is op deze transacties van deze periode, op het laatste belastingvoorstel dat op deze website van het ministerie is gepubliceerd. En dan kan ik dus ook in het antwoord aangeven van, ja, daar heb je op basis van deze en deze data. En we hebben naar deze transacties gekeken die jij maandelijk aan je huurbaas of aan je zorgverzekering betaalt. En dat zijn twee dingen. Dus het grounden van die informatie en het in een veilige omgeving toepassen is wel echt anders in de AI-producten die je vanuit een bunk ziet, mm-hmm, dan wat je op het internet zelf gebruikt.
Ali, we noemen nu net een aantal keer het voorbeeld waarin we aan Finn gaan vragen of ik recht heb op een bepaalde toeslag. Hoe dichtbij en realistisch is dat scenario?
Nee, dat zijn dingen die wij dus niet doen, want het gaat over de betalingen van onze gebruikers, mm-hmm, de data die we hebben in de app. Mm-hmm. En het is geen advies. Dus je kunt vragen van, waar heb ik voor het laatst gegeten met die persoon toen ik in Rotterdam was bijvoorbeeld.
Ja.
Dat soort vragen beantwoorden.
Maar Eva wordt hier blij van. Eva heeft dit nodig.
Ja.
Waarom wil je Eva niet helpen?
Om dat soort vragen te beantwoorden?
Ja,
wij zijn een financiële app en we willen dus hun leven makkelijker maken van onze gebruikers. En dat doen we aan de hand van leuke antwoorden geven, snelle antwoorden geven en vragen zoals bijvoorbeeld waar heb ik voor het laatst gegeten beantwoorden. Dus het moet leuk zijn en het moet waarde toevoegen.
Mm-hmm.
En zo'n LLM, die kan allerlei vragen beantwoorden, maar goed.
Het probleem is vooral, wat nou als dat antwoord fout is? Je gaat iemand een advies geven dat best wel raakt aan de privésfeer en waar iemand juridisch recht op heeft. Dus misschien niet aan zo'n taalmodel om dat te bepalen, bedoel je?
Ja,
precies. Een beetje denken aan influencers die altijd beginnen met no financial advice en dan vervolgens allemaal advies gaan geven. Maar dat kan je niet zomaar doen, dat snap ik. Ja.
Hey, wat hebben jullie allemaal nog meer voor leuks gezien op de hackathon? Jullie lopen hier rond, jullie zien mensen bezig. Zijn er gave projecten ontstaan?
Ja, heel veel. Ik liep rond de gangen met een glimlach op mijn gezicht.
Mm-hmm.
Heel veel mooie dingen gezien. Zowel technische dingen, maar ook echt de design en op de producten. Kant van de implementatie.
Ja, ik begreep, je zit ook in de jury, dus jij mag er ook wat van vinden. Hoe kijk jij daarnaar?
Ja, we hebben een aantal maatstaven waar we naar kijken. Innovatie, hoe goed was het gepresenteerd? Hoe kunnen we het gebruiken? Maakt het Finn beter? En op basis daarvan gaan we beoordelen. En dat doen we met z'n vieren. En dan kiezen we de winnaar uit. Die kan dan met een prijs van €5.000 naar huis.
En hoeveel van die teams moet ik dan voorstellen?
25 teams.
25 teams, ja. Maar kun je een tipje van de sluier oplichten? Wat heb jij voor moois gezien? Wat moet ik aan denken?
Ja, we hebben heel veel leuke varianten van Finn gezien. Die de antwoorden beter maken eventueel. De antwoorden zijn nu al heel goed. Maar je kunt ze ook bijvoorbeeld personaliseren. Op technische vlak nog een stuk sneller maken. Combinatie van verschillende LLM's. Noem maar op.
Ja, dat klinkt heel abstract. Ik kan me daar nu ter plekke niet zoveel bij voorstellen.
Ja.
Een bepaalde vraag die je kunt stellen of een invalshoek die nieuw is?
Ik heb inmiddels volgens mij iets van 4 of 5 presentaties gemist. Dus wat ik me kan herinneren, een groepje die heeft bijvoorbeeld een LLM met een bepaalde personaliteit ontwikkeld. En dat vond ik wel leuk om te zien.
Oh,
dat je in een bepaalde stijl antwoord geven.
Ja, precies.
Dat vind ik heel mooi.
Dat komt een beetje neer op wat ik vind. Het is toch spannend om iets te vragen. Als iemand dan een beetje persoonlijkheid heeft, dan is dat misschien wat leuk.
Ja.
Anouk, wij spraken elkaar hiervoor al even en jij gaf als voorbeeld van, nou goed, er zijn natuurlijk een heleboel bedrijven waar jullie mee samenwerken en er zijn er ook tussen die dan large language models gebruiken, daar waar ze heel goed in zijn, om een heleboel language tot zich te nemen en daar iets van toepassing op te doen.
Mm-hmm.
Een voorbeeld dat je gaf is dat je hele complexe en lange pakken regelgeving naar binnen kan gooien. Dan zeggen, hier is een nieuwe versie van die regelgeving. Geef me alle verschillen. Kun je voorbeelden geven van hoe jij met klanten werkt die nu dingen met AI kunnen doen, die daarvoor ontzettend lang mensenwerk waren?
Ja, absoluut. Ja, we kwamen erop. Jij vertelde, je vader werkt bij de gemeente en hoeveel repetitieve processen er zijn.
Ja.
We zeiden al, deze hackathon gaat echt over Finn. Dus dat gaat over hoe maak je Eva's beleving van een app beter. Ik denk de andere grote categorie waar echt waarde in generative AI zit, is je eigen processen helder maken. En wat jij in het begin vroeg van, hey, hoe kies ik nou waar ik aan wil gaan werken?
Mm-hmm.
Het advies wat ik eigenlijk alle klanten altijd geef is kijk naar waar veel repetitie zit en wat mensen ook vervelend werk vinden. Nou, als ik nou een grote bank waar we mee werken als voorbeeld neem, die hadden de uitdaging, de regelgever zegt, jullie moeten aan Basel 3 voldoen. Ja, dat is een update van het vorige regelsysteem. Doet verder
Basel
even niet
2.
Toe. Ja. Precies. Gaan we niet op in. Het is heel saai. Maar je moet je voorstellen, het zijn wel honderden pagina's van documentatie.
Dat je het leest en dat je denkt, wat Basel je nou?
Precies. aan de andere kant moet je dan kijken, oké, welke van mijn processen intern hebben hier allemaal mee te maken? Je hebt zelf ook waarschijnlijk honderden policy documenten die je geschreven hebt over de jaren heen. En in het verleden moest je een team van gespecialiseerde legal specialisten bij elkaar roepen. En die gingen dan lezen. Wat staat er in deze policy? Is dit van invloed? Is dit moeten we hier iets mee? Nou, dat zijn typische use cases waar we nu dus zeggen van oké, ik gooi die twee versies van de nieuwe regelgeving en de oude regelgeving in mijn applicatie. Ik gooi al mijn eigen policies erin, 1500, 1600 stuks. En vertel me maar, LLM, waar zitten verschillen? Waar moet ik dingen aanpassen? Waar moet ik processen veranderen? Waar moet ik klanten op de hoogte stellen? Waar moet ik iets met what have you? En het mooie daar is het perfect? Nee, maar zeker voor die interne processen. Wat je wel doet, is maandenlange, urenlange processen reduceren tot iets heel kleins. En dan gebruik je diezelfde advocaten en specialisten nog steeds om te zeggen, nou, wij denken op basis van deze verandering, pagina 436, paragraaf 6, dat policy 321 anders moet, want zie deze alinea. En dan kun je dus heel gericht kijken, klopt dat of klopt dat niet? En daar een oordeel over vellen. Maar je ziet wel hoe dat heel veel tijd scheelt met de oude wereld.
Ja, en heel erg, moet ik zeggen, abstract werken is eigenlijk. Dat is iets waar mensen zich soms graag in vastbijten, waarvan ik altijd denk, hoe kun je dit leuk vinden? Ik ben zo blij dat er mensen zijn die dat wel vinden. Hey Ali, wat zijn de grootste uitdagingen als je Finn aan het bouwen bent? Want je gebruikt een boel techniek die bestaat en die wordt ontwikkeld. Toch moet je dat zelf aan elkaar knopen en mooie resultaten laten geven.
Ja, ja, dus het einddoel is onze gebruikers goede ervaring geven. Hele mooie feature die bepaalde vragen kan beantwoorden, zoals ik net heb genoemd. Ik heb een aantal voorbeelden gegeven. En om dat voor elkaar te krijgen, komen heel veel technische dingen bij kijken die je moet oplossen. Dus snelheid. Dat het ook altijd werkt en dat je de juiste data vindt, et cetera, et cetera. En wij doen alles met de gedachte privacy by design. Mm-hmm. En daar houden we gewoon rekening mee. Dus bij elke stap kijken we ernaar. Dus dat is heel belangrijk.
Maar wat maakt dat uitdagend? Hoe moeilijk is dat?
Wij lopen voor met dit soort oplossingen. Wij zijn in principe de eerste bank die dit heeft geïmplementeerd, mm-hmm. wereldwijd.
Echt?
Ja,
dat is vet.
Dus voor ons, wij zijn voorloper hierin. En om dit voor elkaar te krijgen in een korte periode, om dit goed te doen, ja, op alle vlakken is het uitdagend. Ja. Alles aan elkaar vastplakken.
Heb je dan nu niet dat er toch andere banken is gaan bellen? Hey, hoe hebben jullie dat gedaan?
Zo'n beetje alle banken in Nederland zijn in principe benieuwd naar hoe wij dat hebben gedaan. Zeker weten.
Ja, want jij zegt, ik vind het leuk. Jij zegt, alles is uitdagend en het was een korte tijd. Maar ik denk bij mezelf, ja, maar wacht eens even. Je bent er al sinds 2016 mee bezig eigenlijk. Dus zo korte tijd is dat niet. Ja. Je had al aan kunnen zien komen welke kant dat opging. En wat is er allemaal uitdagend aan? Nou kijk, ik denk dat een deel van de uitdaging toch is, hoe hou je dat ding binnen de vangrail? Want een large language model onzin uit laten kramen, dat moet toch haast het makkelijke stukje zijn. Hoe maak je dat wat eruit komt bruikbaar, accuraat en veilig is? Ja. Zijn dat niet de uitdagingen waar je nu voor
staat? Dat zijn inderdaad uitdagingen waar je altijd mee te maken hebt als je zo'n feature bouwt. Mm-hmm. En dat doen we dus by design. Dus we zorgen ervoor dat het model alleen maar de vragen kan beantwoorden die het krijgt. Mm-hmm. Geen andere vragen mm-hmm. die niks te maken hebben met de app zelf en de data waar we mee te maken hebben. En heel veel testen en heel veel intern testen. En op een gegeven moment weten we zeker dat dit goed genoeg is en veilig is. Mm-hmm. En de juiste vragen geeft, antwoorden geeft.
Want hoe begin je daarmee? Ik zou, als ik denk, ik ga een dergelijke tool bouwen. Ja, volgens mij toch zwaar leunen op een leverancier die dienst als Gemini levert. En dan kijken hoe kan ik mijn data erin gooien. Maar je kunt niet zomaar data van klanten daarheen gooien.
Wij zijn in principe onafhankelijk van elke aanbieder van LLM's. Ja. Wij zijn begonnen met een eigen versie die we deployen op onze eigen omgeving. Mm-hmm. Op een gegeven moment zijn we dus ook deployments gaan doen van bijvoorbeeld Gemini en GPT op onze eigen omgeving. Dus de data verlaat onze omgeving niet.
Oké. Ja. Dat kan ook nog.
Ja, zeker.
Ja. Daar heb je een flinke serverpark voor staan dan.
Ja.
Zei hij trots.
Is dat dan niet reuze uitdagend?
Bunk. Dus gelukkig heeft Bunk dat al een tijdje opgelost. Dus voor mij was het mooi om daar gebruik van te maken.
Mm-hmm. Ja. Hey, als we teruggaan naar de hackathon en wat mensen hier aan het uitproberen zijn. Waren er bepaalde functies waarvan je een stille hoop had dat iemand ermee aan de bak ging? Of dat je zelf achter de computer ging zitten en kijk eens over mijn schouder heen wat hier...
Het idee is om Fin beter te maken. Mm-hmm. Dus dat het elke keer de perfecte antwoord geeft die onze gebruikers blij maken. Mm-hmm. En dat is... Daar zijn dus zo'n beetje alle teams mee bezig geweest. Want dat was ook de opdracht. En ik heb echt wel heel veel oplossingen gezien waar we van kunnen leren.
Dus is er ook iets waarvan jij denkt, dat is echt de heilige graal. Of dat zou ik zo graag inbouwen, maar dat lukt nu gewoon nog niet. Of dat kan niet, of dat om reden X.
We krijgen feedback van onze gebruikers. Mm-hmm. En het idee is om die feedback perfect te maken. Dat we een perfecte score krijgen. Dat is het doel.
Oké, maar jij als LLM-liefhebber, als AI, sinds 2016, is er iets waarvan jouw hart sneller gaat kloppen? Waarvan jij zegt, dat zou ik er echt graag in willen hebben, maar zover zijn we gewoon nog niet.
Ja, we zijn ook afhankelijk van de ontwikkelingen binnen AI. Wij doen zelf heel veel, maar we lossen natuurlijk niet alle problemen binnen AI. Dus we zijn ook gewoon afhankelijk van ontwikkelingen binnen het gebied van AI. En ik hoop dat deze LLM's nog beter worden. Nog efficiënter, nog sneller.
Hoe zijn de reacties van mensen tot nu toe?
Heel goed. Hele, hele mooie reacties. Heel veel gebruikers die het ook vaker dan één keer gebruiken. Mm-hmm. Tot nu toe meer dan een half miljoen vragen gesteld aan Fin. En ook heel veel positieve reacties.
Ja, lekker. Ja. Moet goed voelen.
Zeker, zeker. Ja.
Nu ben ik een keer op internet geweest.
Echt.
En ik weet dat mensen daar ook negatief kunnen zijn.
Ja.
Is er kritiek waarvan je denkt, daar hebben ze wel een punt, daar moeten we wat mee?
Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet alle feedback op het internet heb gelezen. Maar zodra wij een antwoord krijgen, een antwoord geven waarvan we dus waarbij we een thumbs down krijgen, daar kijken we, daar wordt op een anonieme manier naar gekeken en het model wordt aan de hand daarvan verbeterd.
Mits mogelijk, want er komen natuurlijk de wildste wensen uit naar voren, kan ik me zo voorstellen.
Ja. Dus we doen ons best om de modellen zoveel mogelijk te fine-tunen.
We hebben een luisteraar, die heet Wouter. Dat is ook zo iemand die kan lekker zeuren, want die vraagt, hoe komt het dat de huidige AI-implementatie binnen de Bunk-app al de vorige zoekfunctie vervangt, terwijl deze nog in alpha is?
Wij zijn, zoals ik al zei, we gebruiken AI al een tijdje. En we willen de nieuwste technologie inzetten om de mooiste features te maken.
Maar Wouter was gewoon een zoekfunctie.
Ja. Maar dit is dus waar Bunk voor staat. Innovatie en betere features maken. En dan moet je soms ook dit soort beslissingen nemen. Mm-hmm. Dus dat is ook wat wij doen. Maar daarnaast zijn de zoekfuncties nog steeds beschikbaar in de app. Dus de zoekfunctie is niet helemaal verdwenen.
Het is alleen ergens anders neergezet.
Ja.
Oh.
Dus,
waar kan Wouter vinden? Want
per monitor account kun je nog steeds zoeken.
Oh ja?
Ja.
Oké.
Dus in principe kun je nog steeds de ouderwetse manier van zoeken gebruiken.
Ja. Voor de ouderwetse mensen zit dat er gewoon nog in.
Nee, ja. Dit is, zoeken is heel effectief. Ja. Maar Fin biedt veel meer mogelijkheden.
Ja.
Wat zijn de grootste lessen die je hebt geleerd op het gebied van AI? Specifiek in het project, Fin?
Dat je toch hele mooie dingen kan bereiken met dit soort modellen. Mm-hmm. En dat de eerste keer dat iemand van mijn familie bijvoorbeeld het gebruikt heeft en ik een positieve reactie heb gekregen, dat was voor mij heel mooi. Dus dat het impact kan hebben op een positieve manier. Dat vind ik heel mooi.
De hackathon is in volle gang. En dat merk je omdat Ali El Hassouni nu vriendelijk wordt verzocht om de microfoon neer te leggen en mee te gaan jureren. En ik ga je daar heel veel succes bij wensen. En bedankt dat je mee wil doen aan de podcast. Dankjewel.
Yes, dankjewel.
Succes. Dankjewel, Ali. Als het mag, hou ik Anouk nog heel even bij me voor een paar vraagjes.
Dat mag.
Oké, nou. Ali, succes. Ja. Zet hem op.
Succes.
Anouk, jij vertelde dat jij ook bezig bent met een andere hackathon. Nou is Ali weg, dus er is niemand meer van Bunk aanwezig. Laat ik de rode loper voor jou uitrollen. Wat ben jij van plan?
Ja, dankjewel. Ja, ik denk inderdaad wat jij zegt. Het is hackathons zijn denk ik een van de gaafste manieren. Het geeft echt aan wat Bunk, die bold, innovatieve manier van ontwikkelen. Mm-hmm. Het is echt wel heel gaaf hoeveel je hier in 24 uur gedaan kan krijgen.
Er komt eigenlijk neer op dingen proberen en als het werkt ook snel lanceren. Heel kort de bocht.
Gaan, bouwen.
Dat is volgens mij wat ik proef.
Doen, inderdaad. En een van de uitdagingen die ik in mijn dag tot dag zie, is ieder bedrijf wil hiermee aan de slag. Mm-hmm. En ik heb wel vaker, als ik met Ali praat, van hoeveel mensen binnen dit bedrijf zijn er echt up to speed met AI en de laatste kennis en dergelijke. Dat percentage binnen Bunk is heel veel hoger dan in de meeste bedrijven
dat
die we
kan
zien.
Ik me
en
heel
zeker
voorstellen.
Traditionele bedrijven. En de uitdaging waar wij dus tegenaan lopen is iedereen wil dit leren. Iedereen wil zijn handen met zijn handen in de klei met Gen AI. Maar je hebt maar zoveel mensen die de expertise hebben. Dus je kunt bedrijf per bedrijf gaan uitleggen van hoe werkt dit. Maar dat schaalt niet. Nee. Dus wat ik wilde doen is een hackathon organiseren waar we eigenlijk heel veel bedrijven samenbrengen. Een team van data scientists of analisten kunnen zich opgeven. En ik dacht, nou ja, wat is nou een onderwerp wat echt voor iedereen relevant is? Want als jij spullen verkoopt op bol.com heb je een hele andere missie dan als je een Bunk bent. Dus ik dacht, wat nou als we iets doen wat echt voor iedereen betekenis heeft? En ik ben heel trots om samen te werken met het Prinses Maxima Centrum voor kinderoncologie.
Dat is goed.
Wat zij doen, zij zijn het meest vooraanstaande research center in Europa op dat gebied. En zij zien eigenlijk een aantal toepassingen waar generative AI het verschil kan maken. Nou, eentje is bijvoorbeeld genomic research. Dus hoe maak je persoonlijke behandelingen? Of persoonlijke geneesmiddelen toepassingen. Een ander is hoe zorg je dat de dokter meer tijd aan het bed van de patiënt weer krijgt en niet bezig is met administratieve taken. Maar ook dingen als ze noemen het binnen het Prinses Maxima quality of life. Dus je moet je voorstellen, God forbid, dat je ooit die diagnose krijgt of je kind ooit die diagnose krijgt. Dan heb je opeens 60 documenten waar je doorheen moet en je zit vol met vragen. Mm-hmm. Dat zijn allemaal toepassingen waar Gen AI een heel goed antwoord heeft. En wat ook persoonlijk moet zijn, waar Ali het net over had van die persoonlijke touch. Niet iedereen spreekt misschien Nederlands of Engels. Nee. We hebben nog steeds laaggeletterdheid. Dus
iets te veel
kunnen we
ook,
heel
als ik
veel.
Ben.
Ja, ja, daar kunnen we heel veel dingen doen. Dus het idee is, we gaan op 25 april hacken voor het Prinses Maxima Centrum. Dus iedereen die iets over Gen AI wil leren. Roep ik op om een team van 4 tot 5 mensen zich in te laten schrijven. Connect with me voor de details. Maar ja, ik hoop heel veel bedrijven daar te zien. En ik hoop heel veel mooie oplossingen te bouwen. Die kinderen en families die echt door die hele moeilijke journey gaan
kunnen helpen.
Heb je
een site of iets van een link die ik in de show note kan zetten?
Ja, ik kan de registratie delen inderdaad.
We zijn het alleen, want je zegt, we zijn op zoek naar bedrijven die dat doen. Maar stel, we hebben nou een groep van 4 mensen die niet toevallig bij elkaar werken, maar zeggen, we willen wel meewerken. Kunnen die zich ook opgeven?
Gaan we het even over hebben? Ik moet zeggen, nou, ik had het net inderdaad met de organisatie hier over wat we gedaan hebben. In deze hackathon hebben we gezegd, als je alleen wil komen, is dat helemaal goed. Als je met z'n 5 wil komen ook. Ik denk dat het heel gaaf is om binnen jouw bedrijf te leren. Maar ik sta er ook absoluut voor open om mensen alleen te laten zijn en de krachten te bundelen met verschillende inzichten en achtergronden.
Wat vet.
Nu heb ik een reden dat ik al denk, kan ik daar wel bij zijn, want 25 april ben ik jarig. Dus dat is makkelijk onthouden.
Heel goed.
Maar ik kan me ook voorstellen dat de drempel misschien wat hoog voelt, omdat je denkt, ja, wat weet ik nou van de medische wereld? kun je ook wel betekenen als je daar totaal geen kaas van gegeten hebt, denk je?
Absoluut. En dat is waar we het eerder over hadden, die low barrier to entry die generative AI biedt. Ik denk als we kijken naar de toepassingen in dit soort domeinen die ik net noemde, de onderliggende techniek op het stukje Gen AI is exact hetzelfde als wanneer ik bijvoorbeeld bij de gemeente Rotterdam, zoals jouw vader, of bij de bank die ik net noemde, policydocumenten wil onderzoeken. Het gaat uiteindelijk om heel veel informatie. Hoe krijg ik er de juiste informatie uit vanuit dat LLM en krijg ik die bij de eindgebruiker. Dus ik denk als je uit een volledig andere sector komt, absoluut welkom. We hebben ook daar deelnemers al vanuit. Maar de IKEA's, bol.com's, ministeries zijn al ingeschreven. Er zitten ook een aantal zorgbedrijven in. Maar absoluut, als je ergens anders werkt, twijfel niet. Heel gaaf juist. En het tweede wat ik wil doen, wat wellicht een drempel is voor mensen, is maar ik ben nog helemaal niet zo goed met AI. Mm-hmm. We hebben ook hele enablement programma's hieromheen. Dus we gaan dat je leren. En het idee is dat we na 25 april weglopen, iets heel moois hebben neergezet waar het Prinses Máxima wat aan heeft. En dat al die bedrijven een stapje verder zijn in hoe kunnen we Gen AI neerzetten op een manier zoals Bunk een voorloper is.
Win-win lijkt me.
Dat is het idee.
Mooi. Tof. Dank je wel.
Glimmende van.
Jij bedankt. Ja. Het is een mooi doel.
Tot zover deze aflevering van Met Nerds om tafel. En Met Nerds om tafel is een podcast door Jurjan Ubachs en mij, Ranald Pelen. En onze panelleden zijn Esther Krammerdam, Ruurt Sanders en Sander Bijleveld. En al onze muziek wordt gemaakt door de mysterieuze Breakmaster Cylinder. De enige gast die ik nu nog aan tafel heb is Anouk Muis van Google. Waar kunnen mensen meer over jou te weten komen?
LinkedIn is denk ik het makkelijkst.
Dat is een mooie plek, hè? Ja, tuurlijk. Krijg ik de hele dag door berichtjes. De ene nog zinlozer dan de andere trouwens. Ja. Heb je daar wel eens echt een serieuze
Helemaal
vandaan?
Met de komst van AI. Nu is het echt het hackers van de dam. Volgens mij lopen er zoveel van die AI-bordjes mee die gewoon je profiel scannen en dan een bericht dat moet voorkomen alsof het persoonlijk is, dan jouw kant op sturen. Ik weet, podcasten komt er altijd in terug. Wat tof. Ik zie dat je iets met podcasten... Ja, dat is echt wel heftig.
Maar we kunnen Anouk daar vinden.
Absoluut.
De informatie over ons staat op onze site als mnot.nl. Join onze Slack. Daar gingen 2400 charmante capabelen en heel erg leuke nerdje voor. Die stellen vragen aan de gasten die wij de komende tijd nog gaan spreken in het kanaal Vragen van Luisteraar. En word je nou vriend van de show? Dan krijg je toegang tot het clubhuis, 4 meetups per jaar, stickers en bierveldjes, dooibriefbus. Je luistert zonder reclame, eerder dan de rest en elke week een prachtige bonusaflevering. Merch staat op onze site. Voor nu hartelijk dank voor het luisteren. Tot de volgende keer.